Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 105, daarvan de versen 1 en 3. Looft, looft, verheugt de Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En vers 3, vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, de versen 1 en 3. De laatste keer dat ik in uw midden was, ging het over het zesde gebod. En we hebben het toen ook gehad over het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is. En we plegen dan nog alles te zeggen, dat is de samenvatting van de wet. Maar, ja, dat is toch niet helemaal de samenvatting. Het is... Naar aanleiding van een vraag van een van de schriftgeleerden. Welk is het eerste gebod van allen? En ik heb in die preek toen gezegd, we moesten het eigenlijk maar omdraaien. We moesten maar beginnen bij dat eerste En dat tweede gebod en daarna de 10 geboden, dat wil ik vanmorgen ook doen. Welk is het eerste gebod van alle? Jezus antwoordt: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En u zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En we gedenken vervolgens aan de woorden die de Heere sprak tot het volk Israël toen het stond onder aan de berg Sinaï. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult er geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op de aarde is, of van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zingen nu Psalm 32 en daarvan het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, daarvan het eerste vers. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Zo hebben we gezongen dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En zo u de ongerechtigheden gadeslaat en ons daarnaar vergeldt, ach, wie zal dan bestaan? En dat hebben we ook gezongen. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht en wilt zijn straffen gadeslaan. En dat moeten we ook vanmorgen wel. We dachten dat we, wat dat virus aangaat, de goede kant op gingen. En dat we het een beetje achter ons konden laten, maar het tegenovergestelde was het geval. Nadat de beperkingen, de maatregelen wat waren losgelaten, namen de besmettingen fors toe. En we zitten er nu mee en we zitten er weer middenin. En we moeten daarin toch ook wel naar uw voorzienig bestel uw hand opmerken. En we belijden, we hebben dat vaker beleden met de woorden van de catechismus, dat regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte ons van uw vaderlijke hand toekomen. En dan weet u wel, heren, hoe dat bij ons is. Dat geldt natuurlijk niet alleen maar van ziekten, maar van ook van andere tegenslagen. Dingen die ons overkomen in dit leven. Ook al moeten we soms zeggen, het is onze eigen schuld. Maar toch, ook al hebben wij daar niet 1, 2, 3 direct schuld aan. Tegelijkertijd moeten we zeggen, we hebben een gemeenschappelijke schuld. Want we zijn in ons verbondshoofd Adam van u de levende God afgeweken. En we hebben geluisterd naar de stem van de duivel die ons influisterde, nee, je zult de dood niet sterven, je zult als God zijn. En dat heeft zich in ons hart vastgehecht. En dat is ons bestaan. Van nature, van huis uit. In zonde ontvangen en geboren. Als u die zonde gadeslaat. En dan ook alle dadelijke zonden die daaruit voortgekomen zijn. En het ongeloof. En de liefdeloosheid. En de ongehoorzaamheid. En de onwilligheid. Om de weg te gaan die u ons wijst. Als u daarop let. Och heren, wie zal bestaan? Geef toch dat we dat ook zullen beseffen. En dat we ook vanmorgen ootmoedig het hoofd en het hart zullen buigen voor u. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet. En dan is er nog wat. Behalve dat er sprake kan zijn en is van straf. Is het tegelijkertijd ook een beproeving. Heren, we bidden u, geef dat wij de toets ook van de beproeving zullen doorstaan. En dat wij het mogen leren. Ik weet dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat ge mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Lieve heren, wilt u met uw heilige geest vanmorgen in ons midden zijn. En ons laten zien wat ons bestaan is tegenover u. Maar heren, mogen we toch ook pleiten op het offer dat u zelf hebt gebracht in uw lieve zoon. Mogen we daarop pleiten, heren Jezus, dat u gerechtigheid hebt verworven. Een verdienste hebt verworven die wij niet hebben en die wij niet kennen. En dat u daardoor verzoening tot stand hebt gebracht. En dat u uw dienaren uitzendt. Om de mensen te roepen tot geloof en bekering. En zo laat u dat woord vanmorgen ook uitgaan. We denken aan het woord van de apostel. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Heere, dat is toch uw woord. Dat is niet door Paulus bedacht. Maar u hebt het hem ingegeven om dat zo te zeggen. En zo zegt u dat ook vanmorgen tegen ons. En we denken ook aan het woord van Hosea. Al had u met vele minnaars gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij. U wilt niet dat wij verloren gaan, maar dat we ons tot u zullen bekeren en leven. En dan bidden wij u, neig dan ons hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat wij ook een hartelijk verlangen hebben en krijgen om u te dienen, om in uw wegen te gaan. En wilt u dat geloof, waar het ook vanmorgen over gaat, waardoor we gerechtvaardigd worden. Wilt u dat geloof in onze harten werken door uw Heilige Geest. Maar u gebruikt daar toch de verkondiging van uw woord voor. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Zo heeft de apostel gesproken. En daarom smeken wij u, wilt u dit middel van de prediking gebruiken om geloof te werken en te versterken. Bij ons hier in de kerk en bij de luisteraars thuis. Schenk ons allen uw zegen. Geef aandacht voor wat u tot ons te zeggen hebt. Schenk dat ene nodige dat wij nodig hebben in leven en in sterven beide. Heren, u alleen kunt dat geven. We hebben het van onszelf niet. Maar schenk het uit genade. En als u zegt bij monden van uw apostel dat het geloof een gave Gods is, dan is dat toch niet iets dat u aan ons wilt onthouden. Maar dan is dat toch ook iets wat u wilt schenken en daar de middelen ook voor gebruiken. Heren, we verdienen het niet. We hebben alles verzondigd. Maar doe het uit genade. Zie in ontfermende liefde op ons neer. Op ons en ons volk. En trek toch niet door in uw gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar wilt u ook deze tuchtiging die ons ook als volk overkomt brengen tot verootmoediging en tot bekering. En tot een vragen naar u. En dat we stoppen met de gedachte dat wij het wel in de hand hebben en dat wij het wel kunnen overwinnen en dat wij het wel voor elkaar kunnen krijgen. Heren, vergeef ons dat toch en maak het anders. En wilt u ons daarvan doordringen? Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Mag dat ons leven zijn, bij dagen en bij nachten. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand nacht. En dat we zo ook onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. En dat het tegelijkertijd ook iets in zich mag hebben van, wat is het zalig om naar uw heilstem te horen, ja, te wonen in uw huis. Heren, schenk dat ook vanmorgen. Welzalig die gij hebt verkoren. U hebt het ons gegeven. Maar geef het ook aan de luisteraars thuis. Om daar ook iets van te mogen ervaren. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis. Laat al die stemmen in de wereld eens even tot zwijgen komen. Maar dat we naar die heilstem, naar uw heilstem mogen horen en dat ook het hier verkeren in het kerkgebouw, maar ook bij de mensen thuis het voorportaal mag zijn van de hemel. U kunt dat zo maken in uw genade en laat het mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam, die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Wij vragen het u uit genade, ontferm u over de gehele gemeente, over hen die ziek zijn, wees gij ze nabij. We bidden u voor dominee Burger, die in een verpleegtehuis is opgenomen, wees gij hem tot een toevlucht en sterkte en ondersteun hem en zegen hem. En richt hem nog weer op, Heere, naar de rijkdom van uw genade. We bidden u voor dominee Simons uit Valburg, die ernstig ziek is, in het ziekenhuis is opgenomen. O Heere, wilt u zich ook over hem ontfermen? Hij heeft het zelf gezegd dat hij de achterliggende tijd vlak langs de doodsjordaan is gegaan. Heere, u hebt hem nog in het leven gespaard. Wilt u hem nabij zijn en hem zegenen? En kon het zijn ook nog weer herstellen van deze kwaal. En dat hij als dienaar van uw woord nog weer werkzaam mag zijn in de gemeente. Die, waaraan hij nog maar kort geleden is verbonden. Zegen hem en allen die hem lief zijn. We vragen het u uit genade. Zegen ouderen en jongeren, zegen de kinderen. U hebt het toch gezegd, laat ze tot mij komen en verhinder ze niet. Zegen de jongeren. Heere, wees gij ze nabij. We vragen het u uit genade. En doe verzoening over al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ik heb twee schriftlezingen. De eerste is uit Romeinen 1, de versen 16 en 17. De tweede is Romeinen 4 vanaf vers 18. Eerst Romeinen 1. Versen 16 en 17. Dat is de korte samenvatting van de hele Romeinenbrief. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid in ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Vervolgens lezen we Romeinen 4 vanaf vers 18. Dan gaat het over Abraham. Die de belofte heeft gekregen dat hij een vader zou zijn van vele volkeren. We lezen dan verder bij vers 18. Welke tegen hoop op hoop. Dan gaat het over Abraham geloofd heeft. Dat hij zou worden een vader van vele volkeren. Volgens wat gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. En niet verzwakt zijn in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dat al reeds gestorven was. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara gestorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar is versterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat wat beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Welk het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevindingen de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als we nog krachteloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde tegenover ons, dat Christus voor ons gestorven is, als we nog zondaars waren. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 5, de versen 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Tot zover. Wij maken nu het volgende bekend. De diensten van Deo voor Lente zondag 21 november. 'S morgens om 10 uur op voor u voor te gaan. Door meneer C.J. van der Plas uit Zwijndrecht. En 's avonds om 6:30 door meneer A. Snoek uit Kesteren. De eerste collecte is voor het onderhoudsfonds. De tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Vanmiddag is er zondagschool om 14:00. Vanavond is er na de preekbespreking, iedereen wordt daarvoor uitgenodigd. Vanavond is er na de dienst preekbespreking, iedereen wordt daarvoor uitgenodigd. Woensdag 17 november komt de Bijbelkring Elim bijeen om 8:00. Vrijdag 19 november is er de 16 plus club om 7:30. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. En dan nog een mededeling van de dankdagcollecte. Met grote dankbaarheid aan God mogen we u melden dat de dankdagcollecte 9.864,30 euro heeft opgebracht. Waarvoor de gemeente nu allemaal hartelijk dank wordt gezegd. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 85, de versen 1 en 3. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85, de versen 1 en 3. Geliefde gemeente, waarom zijn wij hier? Hier in de kerk? En waarom zit u thuis bij de livestream? Nou, zult u zeggen, om te horen naar het woord van God. Dat is een van de redenen waarom wij naar de kerk gaan. Maar waarom willen wij dan graag horen naar dat woord van God? Dat hoop ik natuurlijk ook dat dat met u allemaal het geval is. Dat u zegt, we hebben dat gezongen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dat gaat boven alles uit. Dat woord van God en die stem van God, die is oneindig veel belangrijker dan wat wij mensen elkaar te vertellen hebben en wat er zo al in de samenleving gezegd wordt. En er wordt natuurlijk veel gezegd, maar wat is nou van het hoogste belang? De Heere zei tegen Martha, die wilde dat haar zuster zou helpen met dienen. Vroeg ze aan de Heere Jezus, zeg mijn zuster dat ze me helpt met dienen. En daarop zei de Heere tegen Martha, Martha, gij verontrust u en gij bekommert u over vele dingen. Ja, dat kunnen wij natuurlijk ook zo doen, hè? Ook in deze tijd van maatregelen. We kunnen ons daar heel erg over bekommeren en daar heel erg mee bezig zijn. Daar misschien ook wel over van mening verschillen. Doet de regering er dan wel goed aan? En hoe zit het met het OMT? En hoe zit het met die adviezen? En epidemiologen die daar het een en ander over hebben te zeggen. De kranten staan er vol van. Maar één ding is nodig. Dat horen we in de kerk. Dat mag ik u ook vanmorgen verkondigen. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat van haar niet zal worden weggenomen. En wat is dat dan? Ja, heel eenvoudig. Dat is zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is luisteren naar het onderwijs dat Hij ons geeft. En dat is niet alleen maar voor grote mensen, maar dat is ook voor kinderen. Hij heeft ook tegen de kinderen gezegd, laat ze tot mij komen. Hij heeft ook de kinderen aangesproken. En dat wil hij vanmorgen ook doen. Eén ding is nodig. Ja, als je jong bent, heb je nog een heel leven voor de boeg. Dat heb ik natuurlijk zelf ook wel gedacht toen ik kind was. Hoorde ik van mensen die 70, 80, 90 jaar waren. Denk, zo heb ik nog een hele tijd voor de boeg. Maar ook al heb je nog een hele tijd voor de boeg, dat weten we niet. Maar dan gaat het wel om de vraag, en hoe breng je nou dat leven door? Hoe kom je nou door deze wereld heen? Je moet van alles en nog wat doen. Je moet, als je naar school gaat, dan moet je best doen. En op je werk moet je best doen, enzovoort. En je moet de gaven die je gekregen hebt van de Heer ook gebruiken voor je eigen ontwikkeling en vaardigheden enzovoorts. Maar waar gaat het nou voor alles om? Ja, en daarvoor hebben wij elke dag weer bekering nodig, lieve mensen. Want vanuit onszelf dan denken we, ja, wat hebben we nou nodig als je 's morgens naar je werk gaat? Nou ja, dat red ik toch wel, dat kan ik toch wel. En als je naar school gaat, ja, nou ja, ik moet natuurlijk luisteren naar de juffrouw, naar de meester en zo. En ja, als ze opdrachten geeft, dan moet ik die uitvoeren. Maar wat is er nou voor alles nodig? Dat we onze hulp en kracht van de Heer verwachten. Dat is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Wat is er nou voor alles nodig dat we beseffen dat ons leven in zijn handen is? En dat is niet alleen maar van mensen die ziek zijn, maar dat is ook voor mensen die gezond zijn. Wat is er voor alles nodig dat wij leven door het geloof? En dan gaat het vanmorgen over de rechtvaardiging door het geloof. Maar waarom is dat geloof nou zo nodig? En dat strijdt toch ook in onze eigen ziel. Met doen, doen en nog eens doen. Wat is er voor alles nodig? Dat is geloof. En daar gaat het in de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief over. Ja, daar waren de Joden natuurlijk bij opgevoed. Je moet de wetten onderhouden. Je moet de inzettingen van de vaderen onderhouden. Van de ouden, zegt de Heer Jezus in de bergrede. Ja, gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is enzovoorts. Daar moet je aan houden. En ja, de Joden hadden zoiets van 600 en meer geboden en verboden. Als je daar nou zoveel mogelijk aan hield, dan kon je er gerust op. Nee, daar kon je nog niet gerust op zijn. Dan mocht je hopen dat het oordeel van God over je leven gunstig zou uitvallen. Maar helemaal zeker weten, deed je dat niet. En als je nou hele erge zonde gedaan had, en dat dachten de fariseeën natuurlijk ook, van die scharen die de wet niet kenden, van die tollenaren en die zondaren, die hadden zulke grote zonden gedaan, nou, daar was eigenlijk geen vergeving meer voor. Ze konden nog zo goed hun best doen, maar ja, die moesten wel verloren gaan. Daar kwam het wel ongeveer op neer. En Paulus dacht van zichzelf, dat staat in de Filippenzenbrief, dat hij zich voortreffelijk gehouden had aan de wet. Hij zegt, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. Nou, dat kon niet iedereen zeggen. En hij wel, maar hij dacht dat hij daardoor gerechtvaardigd zou worden. En daar gaat het dan over. Het gaat over de rechtvaardiging. Ja, wat zit daarachter? Waarom moeten wij gerechtvaardigd worden? Ja, Paulus wil daarmee natuurlijk zeggen, dat heeft hij ook elders gezegd, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen wat in het lichaam geschiet is. Staat ook al in Prediker 12. Het einde van de zaak is, vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieders werk in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. En als wij sterven gaan, ja, ouderen zeggen dat nog alles en dat is ook waar. Dat moeten we ze nazeggen, sterven is God ontmoeten. Met sterven alleen beide nog niet. Je kan heel veel mensen denken vandaag, als je nou sterft. En sommigen die denken dat ze dat ook zelf wel in de hand hebben. En dat je euthanasie kan plegen erbij van alles af. Nee. Nee. Want dan kom je te staan voor de rechterstoel van Christus. En dan? En dan zal het vonnis worden geveld over je leven. En dat is één van de twee. Dat is niet grijs, dat is niet half om half of zo. Dat is één van de twee. Of eeuwig wel, of eeuwig wee. De goddelozen zullen verwezen worden naar het vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En de rechtvaardigen, die zullen mogen ingaan in de Godstad. Met de parelenpoorten, die zullen altijd bij de Heere mogen zijn. En wie zijn nou die rechtvaardigen? Wie worden er nu gerechtvaardigd? Wie worden er vrijgesproken van schuld en straf? Als je voor de aardse rechter moet verschijnen en je hebt een zwaar delict gepleegd, wie zal je dan vrijspreken? Ik kan niet verwachten dat de rechter dat zomaar door de vingers ziet. En dat geldt ook voor ons, de Heere, velt een rechtvaardig vonnis. We kunnen niet zomaar 1, 2, 3 verwachten, de Heere zal ons al onze zonden wat door de vingers zien. Nou, zo erg is het niet hoor. Zo erg is het niet. Nou, Paulus zegt dat van alles wat er in de wet geschreven staat in het Oude Testament, in de vijf boeken van Mozes en in de profeten en in de psalmen, alles wat daar geschreven staat, hij zegt, dat alles dat staat geschreven, opdat de gehele wereld, en dan valt er een heel zwaar woord, dan valt er een heel zwaar woord, opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Als het over de verdoemenis gaat, daar wordt natuurlijk ook in schrille kleuren in de Bijbel over gesproken. Waar de worm niet sterft, en het vuur niet wordt uitgeblust. Die rijke man die vraagt, stuur Lazarus naar de aarde om mijn broers te waarschuwen dat ze niet komen in deze plaats van de pijniging. Want ik leid smarten in deze vlam. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zal God ons dan, als we dat hebben verdiend, we hebben de verdoemenis verdiend, dat hebben we allemaal, of we dat nou beseffen of niet, zal God dat dan door de vingers zien? Dat kan je van God niet verwachten. Maar er is één mogelijkheid om vrijgesproken te worden, en dat is als een ander met een hoofdletter zich stelt in onze plaats. En die gezegd heeft, ik zal met mijn hart borg worden. Die in Psalm 40 al gezegd heeft, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En toen de Heer Jezus gevangen genomen werd, in de hof van Gethsemane, toen heeft hij gezegd tegen die soldaten die hem kwamen arresteren, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. En wie zijn dan die dezen? Dat zijn de discipelen. Wie worden er dan gerechtvaardigd? Wie mogen er dan geloven dat de Heer Jezus in hun plaats gevangen genomen is? En in hun plaats ter dood is veroordeeld? En in hun plaats aan het kruis heeft gehangen? En in hun plaats in die Godverlatenheid in de hel is neergezonken aan het kruis toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wie mogen daar nou bij behoren? Wie zijn nou die dezen die hij zegt, zo laat deze heen gaan? En dan zegt Paulus, dat zijn degenen die in de Heere Jezus Christus geloven. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Eerst heeft hij duidelijk gemaakt in de voorgaande hoofdstukken dat wij niet vrijgesproken kunnen worden. Die illusie die moeten we ook niet hebben. Als wij goed ons best hebben gedaan en als wij zoveel mogelijk ons aan de wet van God hebben gehouden. Want dan blijven er altijd nog een heleboel dingen over waarvan we moeten zeggen, maar daar heb ik me niet aan gehouden. En vanmorgen ben ik begonnen met dat eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk. God lief hebben boven alles. En je naast als je zegt, wie heeft zich daaraan gehouden? En wie kan zeggen dat hij die 10 geboden gehouden heeft uit liefde tot God en uit liefde tot zijn naaste? Wie kan er nou zeggen, dat heb ik gedaan, dat heb ik volbracht? Nee, er zal niemand rechtvaardig verschijnen voor God. Door de werken der wet moeten we wel ter harte nemen. Dat waren niet alleen maar de mensen in de tijd van Luther, van de middeleeuwen. Moeten wij ook ons ter harte nemen. Door de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Want door de wet is de kennis van de zonde. Maar... dat is het grote wonder, dat de Heer Jezus in de plaats van zondaren en goddelozen, er gaat in Romeinen 4 ook over, het gaat over goddelozen, die gerechtvaardigd worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waar komt het dus op aan? Het komt aan op een waar geloof in de Heer Jezus Christus. En wat is nou dat geloof? Daar wil ik het vervolgens met u over hebben. Dat geloof dat de Heere aanmerkt als gerechtigheid. Nou, dan begin ik bij Abraham. Want daar wordt dat voor het eerst ook zo gezegd. In Genesis. Ik heb het u vaker genoemd. De Heere zei tegen Abraham, kijk eens naar de sterren, kan je ze tellen? Nee, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En jongens en meisjes, hoe oud was Abraham toen de Heere dat tegen hem zei? Nou, toen was hij nog maar 25 jaar of zo. Dat was nog een jonge man. En Sarah misschien ook nog maar 20 of zo. Nee, Abraham was 75. En Sarah was 65. En ze hadden geen kinderen gekregen. Sarah kon geen kinderen krijgen. En de Heere zei, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Ik kan het toch niet geloven. Misschien heb je wel een tante of een oom of zo. Die geen kinderen heeft. Of ken je iemand die geen kinderen heeft. Misschien heb je wel eens gehoord van mensen die heel veel moeite hebben gedaan om kinderen te krijgen. En het uiteindelijk toch niet gelukt. Nou, het was Abraham en Sarah ook niet gelukt. En toen zei de Heer, en zo talrijk als de sterren aan de hemel, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En wat staat er dan van Abraham? Wat zei Abraham? Heer, dat kan niet. Nee, dat zei hij niet. Abraham geloofde God. En dat is een wonder. Kijk, wij moeten af van de gedachte van, oh, maar wij geloven wel. Ik heb dat ook randkerkelijk en buitenkerkelijke vaak horen zeggen, dominee. Als al dominee zei het, hè. Maar als ze dan wisten dat ik, ja, toch met hen wilde spreken over de dingen van het geloof. Ja, maar ik geloof wel. Ik geloof wel, ja. Maar wat geloof je dan? En wat voor geloof is dat dan? Maar dat geldt ook voor kerkmensen. We kunnen wel zeggen, geloof wel. Maar wat is dat dan voor een geloof? En we kennen de onderscheiding natuurlijk wel van tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof, waar zaligmakend geloof. Maar ik wil opnieuw de vraag stellen, wat is nou dat geloof dat de Heere aanmerkt als gerechtigheid? Net als bij Abraham. En dan moet je om te beginnen zeggen dat geloof, dat is voor waar houden. En dat is niet alleen maar met je verstand, maar ook met je hart. Dat is voor waar houden wat niet kan. Voor waar houden wat niet kan. Wat onmogelijk is. Dat is geloven. Alleen maar op grond van het feit dat de Heer het zegt. Zo was het bij Abraham. Hij geloofde God. En God rekende het hem tot gerechtigheid. Dat wil zeggen dat op dat moment God hem ook heeft vrijgesproken. Was dat dan nodig? Ja, Abraham was een afgodendienaar. De Heer had hem geroepen naar Ur der Chaldeeën. En daar had hij de afgoden gediend. En op grond van dat geloof sprak de Heer hem vrij. En mocht hij ervaren wat we gezongen hebben, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige oog des Heeren. Dus ik bedenk, welzalig is de mens die het mag gebeuren. Lieve mensen, dat is nog zo hoor. Dat was voor Abraham zo. Dat is voor ons ook zo. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht. Als God naar recht zou handelen. Dan zou hij ons allemaal verstoten. En verwerpen. Als God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ja, als je dat dan maar gelooft, als je dan maar gelooft wat er staat in de Bijbel, als je dan maar gelooft wat de Heere zegt en wat de Heere belooft. Ja, wacht even. Er staat in Romeinen 1, vers 16, de gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En wat betekent dat? Uit geloof tot geloof. De apostelen zeggen, het begint met het geloof. Zalig worden, dat begint. Ja, ik moet er wat bij zeggen. Zalig worden, dat begint bij de vrederaad. Dat God van eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad. En besloten heeft om een verlosser en middelaar te zenden. Om in onze plaats te lijden en te sterven. Daar begint het mee. En daar geeft de Heer vervolgens dan melding van in de verkondiging van het evangelie. Mag u vanmorgen horen, daar begint het mee. Het begint niet met het geloof, het begint met wat God gedaan heeft en wat God gezegd heeft. Maar daarvan mag je dan zeggen wat God gezegd heeft en wat God ook vandaag verkondigen laat. Dat is het middel dat hij gebruikt om dat geloof in dat wat niet kan in onze harten te werken. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En op dat geloof gaat het. En dan staat er uit geloof, daar begint het dus mee. Zeg maar, als God ons door zijn woord roept uit de dood tot het leven, dan werkt hij in ons het geloof, door het woord. En als we tot dat geloof komen, dan worden we uit de dood opgewekt tot een nieuw leven. Daar begint het mee. Maar dan staat er in Romeinen 1, uit geloof tot geloof. Daar blijft het niet bij. Want als we tot geloof gekomen zijn, dan gaat het verder toch ook weer met geloven. En waar ik ook vooral de vinger bij wil leggen vanmorgen, dat is bij Abraham ook zo geweest. En ik wil er nog eentje noemen, dat is Gideon. Ik zou nog veel meer willen noemen. Maar u vindt daarvan het een en ander in Hebreeën 11. Wat zie je nou bij Abraham? Het is daar toen de Heer zei, kijk eens naar de sterren, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Daar is het wel begonnen, maar het is ook verder gegaan. En wat wil de Heer nu? De Heer wil maar één ding en dat is dat wij tot geloof komen. Dat wij hem geloven op zijn woord. En dat wij geloven wat eigenlijk niet kan. En dat God ons om Christus wil, onze zonden vergeven wil, dan geloven we wat eigenlijk niet kan. En als we gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En wat wil de Heer nou? Dat we dat geloven. Dat we geloven, dat zeg ik tegen jullie kinderen, jongens en meisjes. De Heere wil jouw vader zijn. En hij wil dat je zijn kind bent. En hij wil ook dat je dat gelooft. En dat je niet van een afstand blijft staan kijken en zeggen, oh, dat zal wel. Ik weet het nog niet zo net. De Heere wil dat je dat gelooft. De Heere wil dat we geloven alles wat hij zegt. Maar waar het dan vervolgens om gaat, dat is dat we dat geloven, maar dat we dat ook blijven geloven. En dat je dat ook gelooft als je in de puberteit bent. Als je 14, 15, 16 jaar bent. En alles op zijn kop gaat. Alles ondersteboven gaat. En je allemaal gaat twijfelen aan dat wat de Heere gezegd heeft. En wat je van je vader en moeder hebt gehoord. En van leraren hebt gehoord. En van godsdienstonderwijzers en van enzovoorts. En van predikanten. En van ouderlingen. Gaat alles op zijn kop. Zou het allemaal wel waar zijn? Er zijn zoveel mensen die er vandaag aan twijfelen. Waar gaat het om? Dat je dan blijft geloven. Uit geloof tot geloof. En zo was het ook bij Abraham. De Heer wilde dat hij dat ook bleef geloven. Nou, dan komt het. Lieve mensen, kinderen, jongenslui, je moet er wel rekening mee houden dat de Heer dat op de proef stelt. En door beproeving, door verzoeking. Dat was bij Abraham ook zo. Hij was 99 jaar, toen was er nog geen kind. Toen zei de Heer tegen hem, ik ben uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, ja heren, maar ik heb nog geen kind. Ik heb nog geen kind. Maar waar blijft dan de vervulling van de belofte? En toen zei de heren, omtrent deze tijd zal Abraham een zoon hebben. Dus die 99 jaar. In Romeinen 4, dat hebben we gelezen, staat er dat hij niet aangemerkt heeft zijn eigen lichaam. En dat is ook met Sara het geval geweest. En hij heeft een kind verwekt. En dat heeft hij door het geloof gedaan. En dat kind dat is geboren, Isaac. Ja, maar in die tussentijd was er natuurlijk al wel wat gebeurd, hè. Sara zei, ja, er komt natuurlijk niks van. Je ziet toch dat ik geen kinderen krijg. Ga maar in tot mijn dienstmaagd. Dan gaan we de Heer een handje helpen. Ja, maar dat is niet de weg. En toen was Isaac geboren. Dat was de zoon van de belofte. En al die jaren had de Heer hem op de proef gesteld. En dan ging het erom dat hij toch bleef geloven wat de Heer gezegd had. En toen was Isaac een jongen geworden. Toen zei de Heer tegen hem, ga, neem uw enige die gelief hebt en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. Oh, wat was dat een beproeving. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik heb een deze dagen gelezen uit een boek over dominee Dea van de Bos, die in de oorlogsjaren is gevangen genomen, eerst in de gevangenis in Scheveningen, heeft doorgebracht en later naar kamp Amersfoort, concentratiekamp is vervoerd. En het was een hartelijk verlangen dat hij daaruit bevrijd zou worden. En dat hij toch nog weer eens op de preekstoel zou komen en het evangelie zou mogen verkondigen. Het was voor hem een hele zware beproeving. Maar hij schrijft dan, hij heeft de brief geschreven aan zijn vrouw, die zijn bewaard gebleven, zijn overgeleverd. Hij schrijft dan aan zijn vrouw, ja, ik ben uitgekomen bij een woord uit Jacobus. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Omdat u het in uw wellusten zou doorbrengen. Ja, zegt, ik ben bang. Dat wat op zichzelf goed is. Ik heb het de gemeente voorgehouden. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. De goddeloze verlaten zijn weg enzovoort. Ik heb dat de gemeente voorgehouden. En ik heb gepreekt en ik heb gecategoriseerd enzovoorts. Ja, het kan zijn dat wat op zichzelf goed is, tussen mij en God, is inkomen te staan. En dat de Heer me dat nu afneemt, dat is een zware beproeving. En moet ik daar niet zeggen, gij ontvangt niet, dat je het in uw wellusten zal doorbrengen. En dan wordt hij ertoe gebracht om te aanvaarden wat hij daar ook in dat strafkamp in Amersfoort, en dat is verschrikkelijk geweest, heeft moeten ervaren. Hij heeft honger en kou geleden. Honger, knagende honger. Veel te weinig eten. En kou, een paar dunne dekentjes. En dat was vooral in de winter van 1942, bij lange na, niet genoeg. En uiteindelijk is hij aan ontberingen overleden. Het was een zware beproeving. Maar tot het laatste toe, dat hebben gevangenen later gezegd, tot het laatste toe heeft hij goed gesproken van zijn Heere en Heiland. En heeft hij mensen die sterven gingen nog tot het laatste toe vertroost en gezegd, ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Zwaar beproefd, maar hij mocht het geloof behouden. En dan ging het bij Abraham om, ga, neem uw enige die ge lief hebt en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. En dan moet je zeggen dat Abraham, gesterkt in het geloof, toch die weg is gegaan tot het einde toe. En zei tegen zijn knechten, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen we tot u terugkeren. Hij geloofde staat in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Hij geloofde dat God machtig was om hem als uit de dood weer terug te brengen. En door dat geloof is hij gerechtvaardigd. Door dat geloof, dat wel is beproefd, en dat wel, waar wel aan is geschud, maar waarvan hij toch mocht zeggen dat hij dat heeft behouden. Nou, datzelfde is het geval, ik noemde er net even Gideon. De Heere zei tegen Gideon, toen was het nog maar een jonge man, de Heer is met u, gij strijdbare held. Hè? Ik een strijdbare held? Ja, jij. Jij bent een strijdbare held. Ja. Maar de Heer is met u. De Midianieten zijn in het land. Hoe kan de Heer dan met ons zijn? De Heer is met u, gij strijdbare held. En wat wil de Heere nu? De Heere wil dat hij dat gelooft. En ja, dan moet hij geloven wat hij eigenlijk niet kan. De Heere heeft er alles aan gedaan om hem dat, tot dat geloof te brengen. Je moet het zelf nog maar eens nalezen. U weet dat wel. Ik noem er maar één ding uit. Dat is dat hij een wollen vlies op de vloer moest leggen. En dat bleef dan, dat werd in die nacht nat, de aarde droog. En toen vroeg hij aan de Heere de volgende nacht het omgekeerde. Het vlies droog en de aarde nat, en dat gaf de Heere ook nog eens. En toen heeft hij soldaten samengeroepen. Nou, dat waren er te veel. Dan werd ze geloof natuurlijk ook op de proef gesteld. Hij hield er uiteindelijk maar 300 over. En toen zei de Heere tegen hem, ga af naar het legerkamp van de Midianieten. Toen hoorden die twee Midianieten met elkaar praten en de een vertelt aan de andere mijn droom. Ik heb gedroomd. Wat heb je gedroomd dan? Ik heb gedroomd van een gerstebrood en dat rolde in het leger van de Midianieten. En toen zei die andere Midianiet, dit is het zwaard van Gideon. En de Heere, wat wisten die heidenen daar nou van? Dit is het zwaard van Gideon. En de Heere heeft ons in zijn hand gegeven. En wat staat er dan? Toen aanbad hij. Toen aanbad hij. Hij heeft gezegd, Heere, gelooft, geprezen zij uw naam. En dan mag ik het geloven, dat het waar is. Dan heb ik het gehoord. Ik heb de bevestiging gehoord. Daar is de Heer nou op uit. Om dat geloof te werken en dat te versterken. En door dat geloof word je gerechtvaardigd. Dat geloof dat merkt de Heer aan als gerechtigheid. En waar komt het dan op aan? Voor alles. Je vader, dan zeg je tegen de kinderen, je vader en moeder zullen wel tegen je gezegd hebben dat je moet bidden om een nieuw hart. Maar weet je wat je vooral ook moet vragen? Om geloof. Dit geloof. Dit geloof. En dat hangt samen met dat nieuwe hart. Als je dat nieuwe hart krijgt, dan krijg je ook dat geloof. Dan ga je geloven wat de Heer zegt en wat hij heeft beloofd. En hij wil dat ook versterken. En hij wil dat geloof onderhouden. Dat ziet hij als gerechtigheid. En op grond daarvan word je vrijgesproken. En mag je rechtvaardig verschijnen voor God en hoef je niet te vrezen. En wat staat er dan in onze tekst? In Romeinen 5 vers 1. Door dat geloof hebben wij vrede bij God. Wat werkt dat geloof uit? Dat geeft vrede. Krijg je vrede met God. En wat wil dat zeggen? Dan wordt de relatie tussen God en je ziel hersteld. Is het goed tussen God en jou? Kan je dat zeggen? Kan je dat ergens aan merken? Ja, dat kan je merken aan je gebed. Als je bidt tot God, mag je dan merken dat je vrede hebt. Mag je dan merken dat je toegang hebt tot de troon van Gods genade. Mag je dan merken dat het goed is tussen God en je ziel. Dat is niet alleen maar iets voor oude mensen, maar dat is ook voor kinderen. als jij bidt. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Mag je dan ook voelen dat het goed is dat je dat bidt. Mag je dan ook voelen dat de Heere voor je zorgt. En dat Hij je draagt en dat Hij je gebed wil verhoren. Dat is vrede. Het is goed. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ervoor gezorgd, heb ik het over gehad. Hij meldde zich in dat gericht. Hij heeft op zich genomen. De schuld en de straf. De schuld heeft Hij betaald. En het kruishout van Golgotha. De straf heeft Hij gedragen. Die wij hadden verdiend. Door onze Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 2. Door wie wij ook de toeleiding hebben. Door het geloof tot deze genade. Prachtig woord is dat. De toeleiding. Hoe moet je dat zien? Je hebt gezegd dat geloof. Dat is iets. Ja. Die geloven wat eigenlijk niet kan. Maar weet je wat nou de Heere doet? Door de verkondiging van het evangelie neemt Hij je bij de hand. En Hij vraagt ook vanmorgen aan jou, geef mij je hand. En op grond waarvan mag ik dat nou zeggen? Nou, wat Paulus gezegd heeft, we zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Geef me je hand. Ja, we mogen elkaar niet de hand geven vanwege dat virus. Dat is natuurlijk absurd dat dat niet kan. Maar de Heere doet het wel. Met eerbied gesproken. De Heere geeft je de hand. En dan mag je de Heere wel de hand geven. En dan mag je die hand vastgrijpen. En wat is nou die hand? Dat is de belofte van het evangelie. Het is al de belofte van God die in de Bijbel staan. Dat zijn de handen van God die naar je uitstrekt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En grijp die hand vast en laat hem niet los. Laat hem niet los. Ik laat u niet los, zegt Jacob, tenzij ge me zegent. En zo leidt de Heere Jezus ons. Daar gebruikt Hij zijn woord voor, daar gebruikt Hij de prediking voor. Daarom is het zo van groot belang dat wij onder de verkondiging van het woord zitten. Net als Maria. Door dat woord brengt Hij ons tot geloof. Door wie wij ook de toeleiding hebben tot deze genade. Wat is dan die genade? Dat is Gods genadige gezindheid. God is niet meer boos op ons. De hitte van zijn gramschap is geblust. En het is de Heer Jezus zelf die ons daartoe brengt. En dan stel ik het me zo voor dat Hij is door dat binnenste voorhangsel heen gegaan. Hij doet de deuren open naar de troonzaal van God. En daar leidt Hij ons binnen. En Hij ziet, Hij laat ons het aangezicht van de Vader zien. Dan denk ik aan die smekeling die voor de koning op de grond lag. En die bad om genade. En wat doet dan die koning? Hij komt van zijn troon af. En hij houdt zijn hand onder die kin. En hij heft je hoofd omhoog. En wat staat er dan? Gij heft mij het hoofd omhoog. Gij doet me uw gunst aanschouwen. Uw gunst, uw genadige gezindheid. En je mag in dat vriendelijk aangezicht van God kijken. En zien dat Hij niet meer boos op je is. En dat Hij je toelacht. En dat Hij van vergeving spreekt. En van genade. En het is de Heer Jezus die ons toeleidt. Naar deze genade, waarin wij staan, is de grond onder je voeten. Dat is een ander beeld natuurlijk. Je krijgt grond onder je voeten. Zolang je staat, op je eigen werken. Of wat je zelf allemaal niet gedaan heeft of niet gedaan hebt. Dat is moerasgrond, dan zink je in weg. En als je staat op de grond van het geloof, dan mag je staan op de grond van de genade. De genadige gezindheid van God tegenover ons. In welke wij staan en roemen, dat is het laatste. Roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Ik heb u geschetst de weg van het geloof. Dat de Heere werkt door de verkondiging van het woord. En hij versterkt het door de middelen die hij daarvoor gegeven heeft. En daar leidt hij ons toe. Daar brengt hij ons toe. Ons, dat zijn degenen die door dat geloof zijn geoefend. Om nu te staan en te roemen. De hoop van de heerlijkheid Gods. Wat is dat roemen? Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Roemen in God. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ja, als je daarbij uit mag komen, dan snap je wel dat roemen in God en in zijn genade. Roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Roemen in wat God beloofd heeft. In wat God gedaan heeft. En wat God doen zal. Roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Is dat nou een armzalig en armetierig leven? Huh? Zo kan je dat natuurlijk wel eens denken. Het leven van het geloof dat brengt beproeving met zich mee. Ja, Abraham zal ook zijn moeilijke jaren gehad hebben. En Gideon is ook op de proef gesteld. Dat valt niet mee. Maar is dat een armetierig leven? We kunnen er wel eens armzalig aan toe zijn. Maar is het een armzalig leven? Dan zeg ik nee. Het is een rijk leven. Rijk in God. Naar waarde nooit te danken. En wie in dit geloof mag leven, die mag staan te midden van alle verdrukking. En roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Dan wordt er gezongen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot das roemen. Tot God mijn God. De bron van verheugd. Dan zal ik juichend stemmen en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd, daar moeten we doorheen. Dat is ook door dat corona. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. In de grootste smarten blijven onze hart in de Heere gerust. Dat is roemen. Roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Straks daar mag ik ingaan. Door de parelpoorten. In die stad die fundamenten heeft. Dan mag ik altijd bij de Heere zijn. Die hoop moet al ons leed verzachten. En voor wie is dat dan? Voor hen die het heil des Heeren wachten. Zijn bergen vlak. En zeeën droog. Voor hen die hopen op zijn woord. Voor hen die handen mogen aangrijpen door zijn genade. En hem niet loslaten. Totdat hij ons zegent. Doet u dat? Is dat uw leven? Klampt u zich aan de Heere vast? Denk aan wat er in het doopsformulier staat. We worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zouden aanhangen. Betrouwen en liefhebben. Aanhang je aan de Heere. Laat hem niet los, totdat hij je zegent. En dan mag je het zeggen. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt de reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten. Zijn bergen vlak en zeer droog. O zaligheid niet af te meten. Als je dan hier in dit leven als het ware al door het dak van je kamer en van de kerk heen mag zien en door een donker wolkendek. En mag zien, zo staat het ook in de Openbaring van Johannes. Mag zien het Lam van God dat in het midden van de troon is. Mag zien op de heerlijkheid van zijn genade. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de engelen. De heerlijkheid van dat zalig hemelleven. Die hoop moet al ons leed verzachten. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Maar die het niet gelooft, die het in ongeloof verwerpt. Ja, ziet dan toe, gij verachtert en verwondert u en verdwijnt. Daar staan ook vreselijke dingen voor. Als wij de Zoon van God vertreden, het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht hebben. Hoeveel te zwaarder zal hij gestraft worden. Hoe vreselijk is het dan om te vallen in de handen van een levende God. Maar die zijn hoop en verwachting op de Heere gevestigd en gesteld heeft. En die hem niet loslaat. Die mag in die verwachting en in die hoop leven. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. We zingen Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27 vers 7. Laten wij danken en bidden. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Dat hebben we gezongen en dat is het wat u wil. En als we dat dan mogen doen, door uw genade. Lieve Heere, dan zult u ons ook niet laten staan. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hebt u gezegd. Hij zal gewis komen, niet achterblijven. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Heren, mogen wij samen kloppen op de deur van uw genade. U bent zelf die deur, Heer Jezus. En wilt u dan de deur voor ons openen naar uw koninkrijk. En dat we straks daar ook naar mogen binnengaan. En dat we hier al door het geloof dat oog mogen hebben op die heerlijkheid die komt. Op die Godstad met de parelpoorten waar u zult zijn alles en in alle. En waar u alle tranen van de ogen zult afwissen. Heere, mag dat ook onze harten vervullen. Die hoop moet al ons leed verzachten. Heere, mag dat ook zo zijn voor ons. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. En wat zal dat zijn? Dat ze de bevestiging vinden. Bij het aanschouwen van u, Heer Jezus Christus, als het Lam van God. Dat u de zonde, dat u ook mijn zonde hebt weggedragen. Door het offer dat u zelf hebt gebracht. Want ik kon die zonde niet wegkrijgen. En ik kon die zonde ook niet overwinnen. Maar u hebt het gedaan. Dat wij mogen zeggen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Schenk het ons allen uit genade. Ontferm u over uw gemeente hier ter plaatse. Ontferm u over de broeders van het bestuur. Wilt u ze zegenen. En ze met uw Heilige Geest vervullen. En geef dat ze door uw Heilige Geest gedrongen, ook in het midden van de gemeente, mogen verkeren als mensen die mogen heenwijzen naar uw Heer Jezus Christus. Wilt u ze zegenen tot een zegen stellen, ook in alle beslissingen waar ze voor staan, iedere keer weer, de maatregelen die genomen moeten worden. O, geef toch, Heer, dat er door de kerkgang niemand besmet zal raken. En wilt u ons voor dat virus bewaren. Maar we kunnen niet vragen of u ons voor alle beproevingen wilt bewaren. Want dat hebt u niet beloofd. Maar wat we u wel bidden, dat is, geef dat wij in de verzoeking toch staande zullen blijven. U hebt het ook beloofd dat u met de verzoeking ook de uitkomst geven zult. Omdat wij ze kunnen verdragen. Heere, geef kracht om het te dragen. Ontferm u over ons allen. Zegen de kosters-echtparen. Zegen de organisten. Wees gij ze nabij en genadig. We vragen het u uit genade. Wilt u ook vanavond in het midden zijn. En met uw Heilige Geest krachtig werken onder jongeren en ouderen. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 85. Daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85, het vierde vers. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegen.